De vrucht.
De vers. Matteüs 6, vers 6. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is, en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal u antwoorden. Tot zover. Gemeente des Heren, de Heer Jezus leert zijn discipelen, leert zijn volk bidden en daarmee ook ons. Het gebed hoort tot de belangrijkste handelingen van het menselijk bestaan. Alles hangt er eigenlijk van af. Mensen die niet meer bidden, parasiteren op anderen die het wel doen en die het wel hebben gedaan. Het zijn vorige geslachten, het zijn nu nog die weinigen die, voor zover ons bekend is, bidden. En dat het bidden belangrijk is, heeft men in vorige eeuwen altijd wel geweten. Het is bekend, ik vertel een oud verhaal wat iedereen kent, dat Luther uren per dag bad en het meest op dagen waarop hij het meeste werk moest verzetten. Maar zo is het eigenlijk altijd geweest met mensen die een grote verantwoording hadden in de geestelijke wereld, die de hemel open moesten houden. Bidden hoort bij het menselijk leven, zoals het ademen. Wie niet ademt, verstikt. Een mens kan de adem lang inhouden en de een kan er langer in oefenen dan de ander. Maar toch, een samenleving die niet meer bidt, vergaat. Want bidden is eigenlijk ademen in God. Het is God inademen en uitademen. Het wil zeggen, het ademen geeft een communicatie, een verbinding met dat andere, wat in en uitgeademd wordt. En dat is nu het grote, dat de mens daarop leeft. Het bidden geschiet in woorden. En het bidden kan zijn een vragen. Het kan een vraag zijn om uitredding. Maar het is in ieder geval een omgang met God. Ja, wij weten al die dingen wel. Ik zeg niets nieuws. Maar het gaat om de praktijk van het bidden. Er hangt iets in onze tijd, en het is al eeuwen bezig, dat alles ons van het bidden schijnt af te trekken. Een groot wijsgeer als Nietzsche heeft gezegd dat wij mensen van deze tijd, de tijd die vrij is, de tijd waarin wij niet meer bidden, willen vullen. Daarom hebben we, zegt Nietzsche, de krant en het nieuws garen. Dat is niet omdat wij zo'n belangstelling hebben voor de dingen, dat wenden wij voor. Maar veel meer omdat de leegte, de gebedstijd, op zo'n wijze gevuld wordt. Denkt u eens aan al die tijd die u besteedt aan het lezen van een krant, aan het nieuws horen of zelfs het nieuws zien. Wat daar wezenlijk achter zit. Oh, ieder ontkent het natuurlijk, maar juist de heftigheid van het ontkennen maakt het veel duidelijker. Want wat weet je nou meestal nog na dat alles? Ik geloof niet dat je achter de tijdgeest komt en wat er gebeurt, dat je dat zo goed op die wijze leert kennen. Bidden is een levensbehoefte waar wij van afgetrokken worden. En de geest die ons het bidden afneemt en die ons ook in onszelf werkt, is de geest van de vernietiging van het nihilisme. Want waar niet gebeden wordt, gaat de mensheid en ook de omgeving te gronden. Maar wat is het dan toch eigenlijk als u nou nagaat in uw eigen gebedsleven? Daar hoeft u met niemand over te spreken. We spreken in het algemeen. Dat heeft dat grote voordeel ook van de prediking. Want het kan soms zijn dat een persoonlijk gesprek, ook een geestelijk persoonlijk gesprek, beperkter kan worden onder vier ogen dan wanneer in de volle bovenpersoonlijke kracht van de prediking staan. Dat heeft het grote, ook in de hoffelijkheid al. Dat wel kan er het vuur niet te na aan de schenen leggen. Wie heeft daar recht op? Kan wel schoolmeesterachtig pastoraal iemand aankijken. Ik weet niet of dat altijd zo goed is. Het pastoraat geschiet ook wat boven de pastor uitgaat. En dan gaat het uiteindelijk om niet om het ander af te schaffen. Want er zijn ogenblikken, vele zegenrijke ogenblikken, dat mensen onder vier ogen ook in het pastoraat elkaar ontmoeten. Maar dat kan niet losgemaakt worden. Men denkt wel dat dat kan, maar dat kan wezenlijk alleen tot grote schade losgemaakt worden van de prediking. Maar dan moet er ook prediking zijn. En dat is weer een probleem op zichzelf. Maar we zijn nu bezig met te spreken over het gebed. En nu gaan we niet een algemene beschouwing over het gebed geven, maar wij moeten luisteren naar wat de Heer Jezus over het gebed zegt, hoe hij zijn discipelen, zijn volk en daarmee ons ook leert bidden. Wie is hij? Moet ik dat zeggen, wie de Heer Jezus is? Ja, er wordt de laatste tijd en door de eeuwen heen veel over geleuterd. Maar de Heer Jezus is naar de Heilige Schrift, de heilige eeuwige Tora zelf, het woord Gods dat voor alle eeuwen bij de Vader was. De eeuwige wijsheid Gods door middel waarvan God alle dingen geschapen heeft. Het woord, het scheppingswoord, en het moet gedaan worden, dat krijgt gestalte. En dat is in die 33 jaar van het leven van Jezus volmaakt in deze wereld geweest. En het moet deze wereld helemaal veranderd hebben. Of het zien of niet zien. De grote daden die hebben tijd nodig. Maar dacht u, als het bloed van Jezus op de aarde heeft gedruppeld, dat die aarde niet veranderd zou zijn? Maar zo is het met alle dingen. Maar daarover spreek ik nu niet. Geef ik alleen maar aan. Het gebed Jezus, die Jezus, het eeuwige woord zelf, wat hier in het menselijk vlees verwerkelijkt heeft, volmaakt wat God van een mens vraagt, leert zijn discipelen, zijn leerlingen en zijn volk en ons allen wat bidden is, hoe wij kunnen omgaan met de hemelse Vader, de Vader der lichten, de levende God, de bron van alle leven, de bron van alle bestaan, hoe we daarmee kunnen en moeten omgaan. Nu onderscheidt de Heer Jezus tweeërlei gebed. Er zijn natuurlijk heel veel soorten gebeden, maar blijkbaar zijn er twee grote soorten van bidden die onderscheiden moeten worden. En de eerste, die geeft hier Jezus aan. Dat is het bidden, zoals hij zegt, van de... Hij noemt daar het woord, er staat het woord in het Grieks, het woord waar ons woord hypocriet van afgeleid is. Maar dat woord hypocriet, dat betekent eigenlijk in oorsprong niet huichelaar, maar het betekent eigenlijk niets anders dan toneelspeler. Wij kennen het dus in de vorm van, ja, comediant, kun je dus zeggen. Het woord comediant kan, het heeft het oorspronkelijk niet, maar het kan een meer negatieve betekenis krijgen. De Heer zegt, er kan gebeden worden, men kan bidden als toneelspeler. Wij kunnen dan een toneel opvoeren en dat is niet helemaal niets, dat heeft zijn waarde. Wat is voor een toneel nodig? Voor een toneel zijn nodig spelers en er moet een inhoud zijn van de rol en er moeten mensen zijn die luisteren en die zien naar dat toneelspel. Er zijn dus nodig voor de spelers en de mensen. Daar spreekt de Heer Jezus ook van. Voor de mensen. En er is ook een beloning van de kant van de mensen in de waardering, in de eer die deze toneelspelers wordt toegevoegd. Deze toneel kan iets heel belangrijks zijn. Wat zijn er niet een prachtige toneelstuk. Maar wat is nou het merkwaardige van een toneel? Er wordt een wereld opgevoerd die is geweest, een werkelijkheid. En dan krijgt men wel, hoe groter de toneelspeler is, des te meer het gebeurt, krijgt men contact met die wereld. Nu moet u dat overbrengen, wat hier nu gebeurt en wat zo vaak met bidden gebeurt. Er wordt heel wat gebeden. En zelfs in het openbaar, het neemt u steeds meer af. En het heeft zijn zin. Het heeft een betekenis. Je kunt het tonen van het bidden als iets normaals. Dat hoef je niet te bedekken. In een openbare gelegenheid is het dikwijls geraden om te bidden, om te laten zien dat je onderscheidt van de dierenwereld. Want dat je inderdaad tot eten, tot een cultus kunt komen, tot een eredienst. En niet dat het is alsof men uit een voederbak iets eet. Natuurlijk, men kan dat zo aangeven, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om het toneelspel van het bidden. Hoe wordt er gebeden? Hoe wordt er vaak in een kerk gebeden? Hoe wordt er thuis gebeden? Toch dikwijls wordt er iets opgevoerd wat leefde bij de voorouders. En het heeft betekenis, want als men in dat bidden, waar natuurlijk altijd toeschouwers voor nodig zijn om die indruk te maken, al is het bij jezelf maar daarbij, die toeschouwer en de omgeving, dan wordt er iets opgeroepen, alvast iets in herinnering gebracht van een tijd toen er nog oprecht gebeden werd. Men doet het dan na, men doet het uit overlevering. Het overgeleverde bidden, als men daarbij blijft, is eigenlijk een toneelspel. Dat is het opvoeren van de overlevering dikwijls. En ik zeg nog eens, het heeft zijn waarde. Want het verbindt met het verleden. Het getuigt van een eerbied voor traditie, voor overlevering, voor de voorouders. En toch, het kan het in herinnering brengen. Maar als het niet vraagt om meer als het toneelstuk niets uitwerkt in het persoonlijke leven, dan heeft men het esthetisch genoten en dan gaat men eraan voorbij. Hoeveel kerkdiensten en hoeveel gebeden worden zo niet genoten? Wat worden niet in ernstige dingen gezegd waar men straks na de dienst totaal niet van veranderd is? Op die wijze is het ook mogelijk om preken die steeds zeldzamer worden over de helle straffen aan te horen. Er is bijna geen mens die existentieel doormaakt wat er gezegd wordt over een eeuwige verdoemenis. Men gaat gewoon door. Als men daar werkelijk maar een fractie van had meegemaakt, niet alleen esthetisch op het toneel, dan kon men geen brok meer door de keel krijgen, geen slok koffie straks verwerken. Dat is duidelijk. Dat bewijst dat men eigenlijk bezig is, bij de Heer Jezus van spreekt, van de toneelspelers. Nog eens gezegd, het is niet alleen negatief. Het is alleen negatief als je bij het toneel en bij het toneelspel blijft en als het geen invloed krijgt op het leven. Oorspronkelijk had de Griekse tragedie een reinigende werking op de menigte. Want daar werd iets uitgevoerd wat de mensen aangreep en wat hun leven veranderde. Maar wanneer het bij het toneelspel blijft, het bidden, dan wordt er iets opgeroepen. Men kan zelfs een hunkering in uitspraak gaan zeggen: ach, wat heb ik toch wel een verlangen om ook zo als de vaderen te kunnen bidden. Maar wat doe je nou eigenlijk als je bidt? Je vraagt om iets in nood. Soms zijn het nog de meest oprechte gebeden als iemand ineens in een ogenblik, als zijn existentie beroerd wordt, ineens zegt: o God, misschien zijn dat nog de beste gebeden, de onmiddellijke gebeden, maar we hebben bijna niet meer de gave en de kracht om het te doen. En als we bezig zijn, dan horen we soms onze eigen gedachten en we voelen soms grote afstanden. Denk aan een gebed in een slapeloze nacht. Maar hoe dan toch te bidden zonder dat het alleen maar een opvoeren is, zoals toneelspellen doet? Want het toneelspel, waar is dat op gericht? Op de anderen, op de medemens. En daar moet je indruk op maken en het heeft een effect in een gemeenschap die dat nog waardeert. Je ziet ook veel mensen die, als ze van die gemeenschap los worden gemaakt, in een andere plaats gaan wonen, al heel anders tegenover het gebed en tegenover de godsdienst staan. Je hebt er de ander voor nodig, de waardering van de anderen. Het moet gezien worden. En je kunt zelf ook bij die waarnemers horen, die jezelf bezig zien met de voorouders na te spelen en na te bootsen. Heer Jezus verwerkt dit. En nu is het heel merkwaardig dat die eerste teksten, wees niet, weest, staat er met een meervoudsvorm, wees niet als de toneelspelers, daar staat meervoud. Maar in het volgende vers, wat dus eigenlijk het vers is voor onze prediking, staat iets anders. Er staat een enkelvoudsvorm. Gij, maar gij. Niet gijlieden, dat staat er in de eerste. Gijlieden moet niet zijn als de toneelspelers, maar gij, wanneer gij bidt. En dan spreekt de Heer Jezus hier over de diepste geheimen van het gebed. De Heer Jezus zegt: gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbend. Ga in uw binnenkamer. Wat is dat? Het is al heel individueel. Gij. En dan nog gij alleen in een binnenkamer. Wat is dat? Vele mensen zullen zeggen: ja, onze huizen hebben geen binnenkamers meer. Men is bevoorrecht als men dat nog heeft. Wat ontbreekt voor ons moderne mensen in veel opzichten? De mogelijkheid om je terug te trekken. De huizenbouw leent zich er al niet toe. Alles is open. Alles moet licht zijn. Het moet allemaal van buiten kunnen doordringen. Je moet bijna op straat kunnen leven. Je bent geen recht meer, meent men, om ook eens iets te kunnen afsluiten. Daar werkt alles om mee. En denk niet dat het een economische reden alleen heeft. Je kunt net zo goed op een heel andere wijze bouwen en dan kost het helemaal niet meer. Dat is maar een smoesachtig verhaal om dat te vertellen, zoals ook de flatbouw en al die dingen meer. Daar hoef ik nou niet over te spreken, dat weet iedereen die er een beetje wat van weet. En ik ben nog maar een buitenstaander erin. Mijn vakmensen weten er veel meer van te vertellen. Maar de binnenkamer. In het Oostershuis was de binnenkamer was de provisiekamer die binnen in het huis zich bevond. En daar kon men zich in terugtrekken. Dat was het stilste gedeelte, het was het meest afgesloten ook voor het licht. En voor het zonlicht was het meest verborgen en die deur kon gesloten worden. Hier wordt dus gesproken van een provisiekamer die... En waarvan uw deur, maar er staat dat bezittelijke voornaamwoord, uw binnenkamer... En uw deur, dat wijst erop dat het niet iets gemeenschappelijks is, dat staat ook in het enkelvoud, dat wijst erop dat het niet iets gemeenschappelijks is voor alle mensen van het huis. Want dan zou het niet in het enkelvoud staan. De provisiekamer, die is voor iedereen die tot het huishouden behoort. Dat zijn dus de vader en de moeder en de kinderen en het zijn alle die tot het personeel behoren en alles. Dus... Het moet hier iets anders betekenen. Het heeft een veel diepere betekenis. En het is zo ontzettend belangrijk voor ons om dat te weten. Omdat het erom gaat hoe te bidden. Kijk, ik moet u even iets daarvoor zeggen om dat duidelijk te maken. En is in het gebedsleven, zijn er verschillende trappen. U weet wel, er is een verschil tussen mediteren en tussen bidden. En nou spreekt de Heer Jezus in eerste plaats van het mediteren dat een voorbereiding is tot het bidden. Nou is het helaas zo, mediteren is één keer in jezelf. Overdenken, stil in jezelf inkeren en overdenken. Maar je hebt mensen die niet verder komen dan mediteren. En met mediteren blijf je toch alleen. Hoe belangrijk het ook is, mediteren is altijd een... is oorspronkelijk bedoeld als een voorbereiding tot bidden. En wie een voorbereiding alleen overhoudt, die gaat die voorbereiding ook misbruiken. Hoe belangrijk en hoe verheffend die ook kan zijn, meditatie, daarop moet gebed volgen. Meditatie is ook een voorwaarde. Het kan natuurlijk ineens een schreeuw zijn en dat wil ik niet ontkennen, maar dit gebed, het gaat om het leren van het gebed. En nu, om iets van die meditatie te beseffen, moet u iets meer weten van wie de mens is naar Bijbels besef. Ik heb er al vele malen in die richting gewezen, ik hoef het dus nu niet uitgebreid te doen, maar... Ik moet er toch op wijzen dat naar de Bijbel de mens heel wat anders is dan wat de moderne mens eronder verstaat. Voor de moderne mens is de mens alleen een lichaam. En ja, ook nog heeft hij een psyche. Maar de psychologie, tot de psyche horen de gedachten, de gevoelsindrukken. Het hangt ook samen, het zit vlak bij elkaar met de zenuwen en met de hersens. Wij mensen leven meestal alleen maar met ons lichaam en met onze psyche. Je hebt schilders, bijvoorbeeld wat mij opviel bij zo'n schilderijen tentoonstelling, zoals zo'n schilder als Willink. Ik weet niet of ik hem goed versta. Ik reken hem heus niet tot de grootste schilders, maar wel iemand die kenmerkend is. Wat zal ik erover oordelen, wat groot en klein erin is. Maar iemand die wel kenmerkend is en... die eenzijdige moderne mens schildert. Als je zo'n mens ziet bij Willink, dan zie je iemand die alleen maar een lichaam en een psyche heeft. En niets meer. En het is zo eenzijdig, dat is zo spookachtig, dat is zo griezelig. Ik hoop altijd in stilte dat hij bedoeld heeft, juist doordat hij het zo nauwgezet schilderde, dat hij het gebrek wilde laten zien. Ik weet niet of hij dat bedoeld heeft, maar in ieder geval heeft hij aanleiding gegeven tot zulke gedachten en dan moet het hem ook ten goede gerekend worden. Je moet altijd positief over de dingen spreken en nooit negatief je tegen al die dingen verzetten. Je moet natuurlijk wel onderscheiden. Ik noem maar een enkel voorbeeld. Misschien heeft u veel betere voorbeelden. Ik blijf zo in Nederland, maar er zijn natuurlijk veel betere voorbeelden. Maar een mens is naar de Heilige Schrift veel meer dan alleen maar lichaam en psyche. Mens is, heeft naar de Heilige Schrift ook een psyche, die dan, zoals ik heb uitgedrukt, in het Nieuwe Testament wordt het inderdaad psyche genoemd, en in het Hebreeuws is dat dan de nefesh, dat is de levenskracht die het lichaam op peil houdt, bij elkaar houdt. Het is het organiserend beginsel dat ook een bewustzijn heeft. Wij noemen dat de Bijbel niet, want de Bijbel spreekt daar nog niet van, maar bij ons is dat nu langzamerhand een hersenbewustzijn geworden. Nou, daar zijn we nou mee bezig. En de spreekwoord, daar leven we en daar brengen we elkaar over. Ook via dat bewustzijn, maar er is veel meer. Mens heeft ook een geest. Een ruach. En ik kan het beter zeggen met een beeld. Dan is het eigenlijk, laat ik een beeld nemen uit het beroemde boek, De Zohar, dat Joodse geschrift. Uit de 12e eeuw. Maar het is waarschijnlijk veel ouder, uit Spanje, de Zohar, het boek van de glans. En er wordt het beeld voor het menselijk leven aangegeven, misschien heb ik het wel eens eerder genoemd, maar dan kan het toch geen kwaad om het nog een keer te noemen en op te voeren, in een brandende kaars. U moet u een brandende kaars voorstellen. Dan kom ik direct terug op die indeling van het mens zijn. Brandende kaars heeft, u stelt zich voor, er brandt hier geen kaars, anders zou ik het kunnen aanwijzen. Maar kaars heeft een pit en die pit die is het beeld, zegt het boek Zohar, van het menselijk lichaam. Pit is het middelpunt en om die pit, als die kaars brandt, heb je die blauwe vlam. Weet u wel, die blauwe vlam. En dat is dan de nefesh, of de ziel, of de psyche. Maar daaromheen zit die gele vlam, die het meeste voor ons oog schijnt het meest licht te geven. U weet dan, die gele vlam rondom die blauwe. En dat is dan de ruach, de geest. En dat is dat vermogen dat toch wel in zekere zin bewust kan zijn, lang niet altijd, want onze psyche is het meestal, behalve in de slaap. Maar die ruach, die geest, die heeft een kenmerk, die heeft een herinnering, zij het vaag, van het paradijs. En daardoor is het verlangen naar het verhevene, het nooit kunnen vergeten van waar je vandaan komt. Je verheven afkomst, waardoor je de dingen in deze wereld nog herkent op het mooist. Het zonlicht, de bomen, de bloemen. Het ontroeren der grote en mooie van de mensenwereld. Het is een vermoeden dat je ook daarachter nog iets weet. Dat de planten maar niet een aantal processen vormen. En je weet ook dat water meer is dan H2O. Al die noties die er zijn, die wijzen erop dat er iets mis is, dat verlangen, die herinnering. En het verlangen ook naar een toekomst, dat je zegt, zo zou het moeten zijn. En in je stoutste ogenblikken probeer je daar iets van te verwerkelijken in deze wereld. Dan is het meer dan een wereld van de psyche. Het is niet zomaar een fantaseren. Het krijgt realiteit. En het krijgt invloed. Dat is het tweede, dat is dus die vlam. Maar als je nu goed naar zo'n kaars kijkt, zegt het boek Zohar, dan is er om die gele vlam nog weer een uitstraling en je weet er de begrenzing niet eens van. Die straalt zo ver, je ziet hem het dichtst erbij, je ziet hem veel minder goed, maar hij is er als je naar zo'n kaars kijkt. En dat is, zeggen ze dan, de neshama of de goddelijke adem. Dat is een stuk uit God, zoals God in de neusgaten van Adam, van de mens, zijn adem, dat is iets van hem geblazen. Hebben dus allemaal, zoals we hier zitten, dan is het toch eigenlijk, misschien is dat het meest interessante van onze bijeenkomst, dat dat er is. En wat in de kerk dus eigenlijk moet gebeuren, dat is dat het toch een klein beetje bewust gemaakt wordt, gewekt. Want je kunt in een massa te samen zijn en dan vergeet iedereen dat het er nog is. Dan kun je het bijna niet meer zien op de gezichten van de mensen. Dat er nog een neshama, dat er nog een goddelijke adem is. Maar die is er nu. Dat is het diepste. En nu keren we tot de tekst terug. De mens is dus lichaam, ziel, geest, goddelijke adem. Dat ontdek je als je verzinkt, als je mediteert. Je moet die gang gaan maken naar de binnenkamer. En dan voelt u wat die binnenkamer is. Die binnenkamer is die neshama, is die goddelijke adem. Dat is nu die binnenkamer, dat is het diepste. Dat is nu het binnenste. En dan zult u zeggen, waarom ik die psalm 130 gelezen heb. Die psalm die begint, het is een trappenlied, het is een omhooggang, niet hamalot. Dat wil zeggen een verheffingslied. Het is natuurlijk letterlijk naar de tempel gaan, maar dat is natuurlijk een hele beweging. Dat is ook gaan naar die neshama, dat is die neshama in beweging brengen. Die meditaties uit de diepte roep ik tot u. En men heeft het zo slecht verstaan. In de bereimde psalm, uit de diepte van ellende roep ik tot u. Dat is het nou net niet. Het heeft vele mensen getroost en het is een Bijbelse waarheid, ook broeders en zusters. Want uit de diepte van ellende kunnen wij tot God roepen. En dat is een troost. En wat geeft het leven niet dikwijls ellende? En dat wil ik niemand afnemen. Maar het staat niet daar. De berijmde psalm heeft het toegevoegd. Het staat niet in de onberijmde. Daar staat uit de diepte roep ik, o Heere, tot u. Dat is uit het diepst van mijn wezen, uit de binnenkamer, uit de neshama, uit de goddelijke levensadem. Daar die zo verborgen is, dat is mijn, uw meest verborgen wezen, waar u altijd toe kunt inkeren. Al woont u in een flat, al woont u ik weet niet waar, al is er in uw huis helemaal geen binnenkamer waar u zich kunt terugtrekken, dan heeft u toch altijd die binnenkamer, die goddelijke vonk. Ja, zo drukken de wijzen het uit en zo spreekt Plato ervan en vele wijze goddelijke vonk, en dat is het ook. Maar een goddelijke vonk is alleen een overblijfsel, het heeft een functie. Goddelijke adem is meer. Goddelijke vonk kan een bewaren zijn van wat eens is geweest. En het is er ook. Maar goddelijke adem, dat betekent communiceren, dat betekent God opnemen en God teruggeven. Dat is ook dat God ons zegent. En er staat in psalm 103 niet, loof den Heere mijn ziel, maar zegen. Wij kunnen ook God zegenen. Dat is als we de adem die we opgenomen hebben, de goddelijke adem, teruggeven. Iedere keer is er dat op en neer. Dat is die verbinding dat we steeds God nodig hebben. En dat we de vreugde kennen van de omgang in de verborgenheid, in die verborgen omgang. Daar ontmoeten we God. En dan zegt de Heer Jezus, als je nou daarin terugtrekt, in dat diepste deel van je wezen, en dat gebeurt eerst, je gaat uit van de psyche, en dan kom je bij dat verlangen van het paradijs en die herinnering, En er is het nog niet. En dan ga je nog verder. En dan ga je in dat laatste en diepste vertrekken. En dan sluit je je deur af. Want daar moet je helemaal alleen zijn. Helemaal alleen. En daar waar je alleen bent. In het verborgen. En daarin ziet de Vader die zelf in het verborgene, in het ontoegankelijk licht woont. Er is verbinding van het ontoegankelijk licht en het verborgene in ons. En daar is nu die omgang. En broeders en zusters, dat is het nu juist wat kan, wat nog kan. Want kijk, wat belemmert ons nu om daartoe te komen? Want het ligt er, het is er, het is in u, het is in mij. Wat belemmert ons toch om er naartoe te gaan? Daarvan spreekt ook die Psalm 130. Zo, gij de ongerechtigheden zoudt aanzien, wie zal dan bestaan? Maar is vergeving, gij vergeeft, broeders en zusters, onze ongerechtigheden, onze zonde, ook dat wat we niet meer kunnen goedmaken. Dat belemmert ons de toegang tot de binnenkamer van de neshama, van de goddelijke adem. Maar daar spreekt die psalm van. Dat wordt weggenomen. Het lam Gods dat de zonde der wereld omhoog heft. Dat is Jezus zelf. Daarom kan Jezus ons leren bidden. Het zou anders een onmogelijke gang zijn. Het zou bijna wreed zijn om te zeggen, dat ligt in je als mens. Maar je kunt het niet bereiken. Want er ligt een berg van zonde voor. Van ontvloersing, van het leven, van omstandigheden, van je eigen schuld. Ga maar door. En nu is dit het woord die de zonde der wereld, het lam des Heren, dat de zonde der wereld niet wegneemt, alleen maar omhoog draagt, verheft tot in het ontoegankelijk licht reikt, gereinigd door zijn bloed. Kijk, en dan, als je dat gaat zien, broeders en zusters, is het niet een intellectuele zaak, maar dan gaat die binnenkamer, die goddelijke adem, die wordt dan weer toegankelijk voor een mens. En als je daar eenmaal in bent gekomen, ja, het is vreemd, maar u kent het toch nog wel. Je hoort niet woorden, maar je ervaart, en dat kent u toch ook in het gebedsleven, dat je niet meer alleen bent, dat er een aanwezigheid is van God die antwoordt. Die aanwezigheid is voldoende, die kan zich in woorden gaan vormen. En duidelijk in daden en in zegeningen. Maar dat is het. Ik kan het niet definiëren, maar u weet het toch wel. Dat je kent dat toch een eens en dan. Ja, dan is het er toch. Dan is het die goddelijke aanwezigheid. Niet dat ik u dat aanpraat met een suggestie. Dat is onzin. Ik maak juist geen gebruik van een suggestie. Merkt u dat? Dat probeer ik nooit te doen. Want de suggestie, dat is altijd maar even en dan zakt het toch weg. Daar heb je er niks aan. Maar het andere, u kent het toch wel. Als u het niet meer kent, ga dan terug in je leven. Als kind heb je het misschien gehad. Toen je moeder je leerde bidden. Ik noem maar wat. Misschien weer een ander, want alle mensen hebben dat voorrecht niet gehad. Maar hoe dan ook, en als u het niet heeft gehad, moet u het nu trachten te zoeken. En het is er. En wat heeft het dan voor betekenis? Dit. Dat God niet alleen bestaat, maar dat hij er is. Daar, en dat hij te vinden is. En die binnenkamer is gesloten, en die deur is gesloten, maar daar hoef je niet in te blijven. De psalm spreekt daarvan, en er wordt er met nadruk genoemd, de troost die gegeven wordt en de sterkte aan de ziel dat is nu juist weer aan die gewone aardse psyche. Die wordt in de psalm genoemd, leest u het maar na straks. Die daar, vanuit die verlichting, vanuit de diepte, wordt de ziel verlicht en het volk wordt verlicht. En Israël wordt niet in de steek gelaten en daarmee worden de volkeren niet in de steek gelaten. Wie de binnenkamer ingaat en daar in het verborgene is, waarin de Vader die in het verborgene is, ziet. Wie daar binnengeleid is door de Heer Jezus, doordat hij de zonde heeft omhoog geheven, die keert terug tot het gewone leven. En er wordt de ziel, de nefes, de psyche. Die wordt verkeerd eerst terug tot het gebied van de geest. Maar de mooie dingen van de aarde en van al die schitterende dingen die er ondanks alles nog steeds zijn, dat je daar oog voor krijgt. En dan kom je tot het gewone leven met al zijn zorgen, dat aangeraakt is, dat veranderd is. Broeders en zusters, en niet alleen van jezelf, maar ook van anderen. Het is nodig dat wij bidden. Bidden is inkeren in de binnenkamer, in die diepste diepte, waar wij de hemelse Vader mogen ontmoeten en in ons mogen opnemen, gezegend worden en terug mogen zegenen, op en neer. En daar zijn tegenwoordigheid ervaren. En dan, als we dan terugkeren tot de wereld, dan schijnt het soms weer te vergeten te zijn. Maar het verlicht, en we kunnen steeds. Dat kan de aarde. Dat kan ons leven zegenen. Zo gij bidt, ga naar binnen in uw binnenkamer. En uw Vader die in het verborgene is, ziet die in het verborgene, ziet, antwoord u. Dat antwoord is zeker. Niemand die daarom vraagt, wordt teleurgesteld, want hij is daar. Hij antwoordt. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, vers 7.